We've been thinking about freedom.
We hebben nagedacht over vrijheid.
You shall know the truth. The truth shall make you free.
Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken.
So, if there is any area we are not free, it means in some measure we have not understood the truth.
Dus als er een gebied is waarin we nog niet vrij zijn, dan betekent het dat we ergens de waarheid nog niet kennen.
There are many things we have to be free from.
Er zijn veel dingen waar we vrijgemaakt van moeten worden.
It's not only free from sin.
Dat is niet alleen maar vrijheid van zonde.
We have to be free from a love of oneself.
Maar we moeten ook vrij zijn van de liefde voor ons eigen ik.
Jesus said we got to hate ourselves if we want to follow him.
Jezus heeft gezegd dat we onszelf moeten haten als we hem willen volgen.
What he meant is the self-life that we have to hate.
En wat hij bedoelde is dat we ons zelf leven moeten haten.
We don't hate our body or our personality.
We hoeven ons lichaam niet te haten of onze persoonlijkheid.
But that corruption that came into the self-life through Adam's sin.
Maar dat verderf wat in ons zelf leven is gekomen door de zonde van Adam.
We have to be free from that.
Daar moeten we vrij van worden.
And we have to be free from the prejudices that we have acquired from childhood because of our background.
En we moeten ook vrijkomen van de vooroordelen die we als kind hebben meegekregen door onze achtergrond.
We've all grown up in a certain religious environment.
We zijn allemaal opgegroeid in een bepaalde religieuze context.
Different types of churches with different doctrines.
Verschillende soorten kerken met verschillende doctrines.
And we think that they have no influence on us.
En wij denken dat die geen invloed op ons hebben.
That is a deception.
Maar dat is een misleiding.
Every one of us has had an influence in our way of thinking by the church you grew up in.
En ieder van ons is in ons denken beïnvloed door de kerk waarin we zijn opgegroeid.
And the only way to be free from that is to have such a tremendous respect for the word of God.
De enige manier om daarvan vrij te komen is door zo'n ontzettend ontzag te hebben voor het woord van God.
And you must believe that the Holy Spirit can teach you better than any man.
En je moet geloven dat de Heilige Geest jou beter kan onderwijzen dan enig ander mens.
And you have to study the scriptures carefully.
En je moet de schrift zorgvuldig bestuderen.
Because the devil is a master at quoting scripture to lead you astray.
Want de duivel is er een meester in om de schrift te citeren om jou te misleiden.
Sometimes we think that every verse that comes into our mind is from the Holy Spirit.
Soms denken wij dat elke vers die in ons verstand naar boven komt van de Heilige Geest komt.
No.
Maar dat is niet zo.
Do you know that Jesus got a verse in his mind that came from the devil.
Weet je dat Jezus ook een keer een vers in gedachten kreeg die van de duivel kwam?
A verse came into Jesus' mind.
Er was een vers en die kwam in de gedachten van Jezus.
He will give his angels charge over you to keep you in all your ways.
Hij zal zijn engelen bevel geven om jou op te vangen.
To lest you dash your foot against a stone.
Zodat je je voet niet zult stoten aan een steen.
So, jump off from the roof of the temple.
Dus spring van het dak van de tempel af.
And there was a verse.
En er was een vers
daarvoor. From Psalm 91.
Lees Psalm 91.
But that was not from God.
Maar die vers kwam niet van God.
It was from the devil.
Dat was van de duivel.
And Jesus immediately recognized it.
En Jezus herkende dat onmiddellijk.
And that is what many believers do not know how to do.
En veel gelovigen weten niet hoe ze dat moeten doen.
They think any verse that comes into their mind must be from God.
Ze denken dat elke Bijbelvers die in hen opkomt wel van God moet komen.
Particularly if it is there's a reference in scripture.
Vooral als er een Bijbelvers in voorkomt.
Remember that Satan quoted a verse to Jesus. And he will definitely quote a verse to you.
Maar vergeet niet dat de Satan een Bijbelvers citeerde bij Jezus en dat hij dat zeker ook bij jou zal doen.
He quoted a verse to Jesus to make him commit sin.
Hij citeerde bij Jezus een Bijbelvers om Jezus te doen zondigen.
And to do something very stupid like committing suicide, jumping off the roof.
En om iets heel doms te doen, zoals zelfmoord plegen door van een dak van een tempel af te springen.
And the devil has quoted many scriptures to many Christians to lead them astray.
En de duivel heeft heel veel versen uit de Bijbel geciteerd bij christenen om ze te misleiden.
What was it that saved Jesus at that moment from doing wrong?
Wat zorgde er op dat moment voor dat Jezus werd gered van zo'n fout?
Most important, he was sensitive to the Holy Spirit.
De allerbelangrijkste, hij was gevoelig voor de Heilige Geest.
Honor the Holy Spirit in your life if you want to escape temptation.
Eer de Heilige Geest in je leven als je dit soort verzoekingen wilt ontsnappen.
Don't despise the Holy Spirit.
Veracht de Heilige Geest niet.
The Holy Spirit is the one who will warn you that is not from God.
De Heilige Geest zal je waarschuwen dat iets niet van God is.
Even though it's a verse from Scripture.
Zelfs al is het een Bijbelvers.
Don't act on that.
Handel niet op basis van die vers.
And the Holy Spirit gave Jesus another verse in his mind.
En de Heilige Geest gaf Jezus een ander vers in zijn gedachten.
How did that verse come?
En hoe kwam die vers?
Because Jesus had meditated on scripture from his childhood.
Doordat Jezus van jongs af aan de schriften overpeins zat.
If you don't meditate on scripture, then the Holy Spirit cannot bring a verse to your mind.
Als jij de schriften niet overpeinst, dan kan de Heilige Geest geen verzen in je gedachten doen opkomen.
So when the devil said it is written, he will give his angels charge over you.
Dus toen de duivel zei, staat er niet geschreven, hij zal zijn engelen opdracht geven om u te behoeden.
Jesus said, it is also written, you shall not tempt the Lord your God.
Zei Jezus, ja, maar er staat ook geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken.
You know the reference that is in Matthew chapter 4, the temptations.
Jullie kennen dit verhaal wel. Het staat in Matthäus hoofdstuk 4.
So when the devil said it is written, Jesus said it is also written.
Dus toen de duivel zei er staat geschreven, antwoordde Jezus er staat ook geschreven.
What do we learn from that?
Wat leren wij daarvan?
The whole truth is not found in it is written.
De volle waarheid wordt niet gevonden in er staat geschreven.
The whole truth is found in it is written and it is also written.
Maar de volle waarheid wordt gevonden in er staat geschreven, maar er staat ook geschreven.
In other words, you must find the other scripture that balances this first scripture.
Met andere woorden, je moet ook kijken naar een ander vers die die eerste vers in balans houdt.
The narrow way is a very narrow path which has two ditches on either side.
En de smalle weg is een heel nauw pad wat twee afgronden heeft aan weerszijden.
And many Christians go astray because they go off to one extreme.
En veel christenen dwalen af omdat ze aan een of aan de andere kant eraf vallen.
And many people are fascinated with one extreme of truth.
Veel christenen zijn gefascineerd met één extreme van de waarheid.
And they commit spiritual suicide.
En daardoor begaan ze geestelijke zelfmoord.
So when you find a whole lot of scriptures which you like to follow,
dus als jij een hele hoop verzen kent die jij graag leest en volgt,
don't blindly follow it.
Volg die dan niet blindelings.
You may have got it from childhood.
Misschien heb je die specifieke verzen van je jeugd af gehoord.
But remember, for every verse it is written, it is also written something else.
Maar onthoud dat voor elke vers die geschreven staat, er ook een andere vers is die hem in balans houdt.
Truth has got two wings like a bird.
De waarheid heeft twee vleugels, net als een vogel.
And if you take only one wing,
en als je alleen maar één vleugel neemt,
keep using it,
en je gebruikt alleen die vleugel,
it is scripture,
dan is het wel de schrift,
but you'll go round and round in circles and always be in the same place.
Maar dan blijf je rondjes draaien en op dezelfde plek.
If you want to go forward, you must use the other wing so that you can move forward.
Als je vooruit wilt gaan, dan moet je allebei de vleugels gebruiken.
So we have to be free from the prejudices that we have acquired from childhood.
Dus we moeten vrijkomen van de vooroordelen die we van onze jeugd af meegekregen hebben.
And from the strong brainwashing that we got from our local churches.
En van de sterke hersenspoeling die we hebben meegekregen uit onze lokale kerken.
And we must think independently to go to the word of God and see what is also written.
En we moeten leren om onafhankelijk te denken, om naar het woord te gaan en te kijken
and
wat staat er nog meer geschreven.
Carefully study the scriptures.
En de schrift zorgvuldig bestuderen.
Then we will be free.
Dan zullen we vrij komen.
Otherwise we will be in some type of bondage.
Anders zullen we in een of andere binding blijven.
And the other thing we have to be free from is the opinions of men.
En het andere waarvan we vrij moeten komen, dat is van de gevoeligheid voor de meningen van mensen.
That's not easy.
Dat is niet makkelijk.
The apostle Paul said in Galatians 1 and verse 10.
De apostel Paulus zei in Galaten 1 vers 10.
That if I seek to please men, I cannot be the servant of Christ.
Dat als ik er naar zoek om mensen te behagen, kan ik geen dienstknecht van Christus zijn.
That is the last part of Galatians 1 verse 10.
Dat is het laatste deel van Galaten 1 vers 10.
In my ministry, that has been a very important verse.
En in mijn bediening is dit een heel belangrijk vers geweest.
Because I found that many things I teach which are in scripture go contrary to what many people have believed.
Want ik ontdekte dat veel van de dingen die ik las in de schrift in het tegenovergestelde zijn van wat sommige mensen geloven.
And very often I have to point out to them the other side of truth which they have not considered.
En soms moet ik hun de andere kant van de waarheid laten zien waar ze niet over nagedacht hebben.
And most people are so set in their ways that they don't want to consider the other side of truth in scripture.
Sommige mensen zitten zo vast in hun denken dat ze die andere kant van de waarheid niet willen beschouwen.
But there I have to make sure I'm not seeking to please men.
Maar in dat gebied moet ik ervoor zorgen dat ik niet gevoelig ben voor de meningen van mensen.
When I preach a sermon,
als ik een preek hou,
I go home and judge myself.
Dan ga ik naar huis en oordeel ik mezelf.
I've done that for many, many years.
Dat heb ik vele jaren gedaan.
For many reasons.
Voor verschillende redenen.
I say, Lord, now I want you to evaluate what I said. Did I do say something wrong?
Zeg ik, Heer, ik wil dat u evalueert wat ik heb gezegd. Heb ik iets verkeerds gezegd?
Was there something you wanted me to say which I did not say because I was afraid of some people?
Was er misschien iets waarvan u wilde dat ik het sprak, maar wat ik niet heb gesproken uit angst voor de mensen?
Did I add something just to please somebody?
Heb ik iets toegevoegd aan de boodschap alleen maar om iemand te behagen?
We are human.
We zijn mensen.
And we can make mistakes.
We kunnen fouten maken.
And sometimes the Lord tells me.
En soms vertelt de Heer me dat.
When I say, oh Lord, I can cleanse myself. Next time I won't do that.
Dan zeg ik, Heere, ik wil mezelf reinigen en volgende keer doe ik dit niet meer.
That is how I've sought to cleanse my preaching so that it pleases God more and more.
En zo heb ik ernaar gezocht om mijn prediking te reinigen zodat het de Heer steeds meer behaagt.
And sometimes I sit at home and listen to my own message on YouTube.
En soms zit ik thuis en dan luister ik naar mijn eigen boodschap op YouTube.
And I judge myself.
En dan oordeel ik mezelf.
What did I say there that was not exactly according to scripture?
Wat heb ik daar gezegd wat niet precies volgens de schrift was?
What did I say there that was too complicated for people to understand?
Wat heb ik daar gezegd wat te ingewikkeld was waardoor de mensen niet konden begrijpen?
I want to say to all of you who preach God's word.
En ik wil dit zeggen tegen jullie die Gods woord prediken.
Do that.
Doe dat.
If you want to improve the quality of your sermons.
Als je de kwaliteit van je preken wilt verbeteren.
And if you want to please God more.
En als je God meer wilt behagen.
But if you are so proud as to say, no, I never make a mistake when I preach.
Maar als je zo trots bent dat je zegt, nee, ik maak nooit een fout wanneer ik predik.
Then you will be a useless preacher all your life.
Dan zul je een nutteloze predikant zijn
but
je hele leven.
If you are humble enough to say, I'm not perfect.
Maar als je nederig genoeg bent om te zeggen, ik ben niet volmaakt.
I have to improve.
Ik moet verbeteren.
I have to become more Christ-like in my preaching.
Ik moet meer zoals Christus zijn in mijn prediking.
Make Jesus your example in your preaching.
Maak Jezus dan tot je voorbeeld in je prediking.
I learned a number of things as I tried to imitate Jesus in my preaching.
Ik heb een aantal dingen geleerd terwijl ik Jezus wilde nadoen of imiteren, volgen in zijn prediking.
One of the things I discovered was he was not always running up and down the platform.
Eén ding wat ik ontdekte was dat Jezus niet steeds heen en weer rende op het podium terwijl hij predikte.
Like a lot of American preachers.
Zoals veel Amerikaanse predikanten.
He did not say blessed are the poor in spirit and run up and down.
Hij zei niet zalig zijn de armen van geest terwijl hij heen en weer rende.
When I see Jesus preaching, I find him very serious and he's usually sitting down very often when he's preaching.
Als ik kijk naar Jezus prediking, dan zie ik dat hij heel vaak heel serieus is en dat hij soms zit terwijl hij predikt.
The Old Testament prophet stood.
De Oud-Testamentische profeten die
Jesus
stonden.
Always sat.
Maar Jezus ging altijd zitten.
Except when he was preaching in a synagogue.
Behalve wanneer hij preekte in een synagoge.
Or proclaiming to the unbelievers in the temple.
Of wanneer hij het woord proclameerde tegen ongelovigen bij de tempel.
And there was a reason for that.
En er was een reden daarvoor.
Because Jesus was not preaching like the Old Testament prophets.
Want Jezus predikte niet zoals de Oud-Testamentische profeten.
He was building a family.
Hij bouwde een familie.
And in a family, a father always sits at the head of the table and speaks to his children.
En in een gezin zit de vader altijd aan het hoofd van de tafel en praat met zijn gezin.
A school teacher stands in the classroom and teaches.
Een schoolleraar die staat in het lokaal en dan onderwijst hij.
Jesus was not building a school, he was building a family.
Maar Jezus was geen school aan het bouwen, maar een gezin.
And from that I learned the church must not be a school classroom, it must be a family.
En daaruit leerde ik dat de kerk niet een schoolklas moet zijn, maar een familie, een gezin.
I'm not saying that we should always sit. It's okay, the spirit must be the spirit of a family, that's what I mean.
Ik zeg niet dat we altijd moeten zitten. Ik zeg alleen dat de geest moet zijn, de geest van een gezin.
I saw that Jesus always spoke so simply that even children could understand.
En ik zag dat Jezus altijd zo eenvoudig spreekt dat de kinderen het zelfs konden begrijpen.
Very often after I speak, I'll go to some 10-year-old child in the meeting and say, "Did you understand what I said today?"
Vaak ga ik nadat ik gepredikt heb naar een 10-jaar oud kind in de kerk en dan zeg ik, "Heb jij begrepen wat ik vandaag heb gepredikt?"
And if he says no, then I say, "Lord, I've got to improve my preaching."
En als hij zegt nee, dan zeg ik, "Heer, ik moet mijn prediking verbeteren."
But most of the time they say yes.
Maar meestal zeggen ze ja, ik heb het
begrepen. So I'm encouraged.
Dus dan ben ik bemoedigd.
And the other thing I noticed is Jesus was not only very simple.
En iets anders wat me opviel was dat Jezus niet alleen simpel was, maar heel praktisch.
He would say things like out of the heart the mouth speaks.
Hij zei dingen als uit de volheid van het hart spreekt de mond.
And if your heart is corrupt, then whatever comes out of your mouth will be corrupt.
En als je hart onrein is, dan is ook alles wat uit je mond komt onrein.
And he was always exposing sin.
En hij liet altijd de zonde blootgesteld worden.
And encouraging people.
En bemoedigde mensen.
There's so many things we can learn. If you know the truth will set you free.
Er zijn zoveel dingen die we kunnen leren. Als je de waarheid kent, zal die je vrijmaken.
Truth will set you free from imitating others.
De waarheid zal je ook vrijmaken van het imiteren van anderen.
You will be yourself.
Je kunt gewoon jezelf zijn.
There's such a temptation among believers to imitate somebody else.
Er is zo'n verzoeking onder gelovigen om iemand anders te gaan imiteren.
You will become a slave.
Dan word je een slaaf.
And you get in a lot of trouble.
En dan raak je in allerlei moeilijkheden verzeld.
When we live by faith, we don't imitate somebody else.
Als we uit geloof leven, hoeven we niet iemand anders te gaan imiteren.
We look at Jesus and follow him.
We kijken alleen naar Jezus en volgen hem.
We read in Hebrews 11.
We lezen in Hebreeën hoofdstuk 11.
And I think it is verse 29.
Ik denk dat het vers 29 is.
Where it says.
Daar staat geschreven.
The Israelites had faith.
De Israëlieten hadden geloof.
And they went through the Red Sea.
En ze gingen door de Rode Zee.
The Egyptians.
De Egyptenaren
imitated that,
probeerden dat ook te doen.
And they drowned.
Ze imiteerden dat en ze verdronken.
Did you get it?
Hebben jullie dat begrepen?
By faith you do what God tells you, you'll go through.
Door geloof, uit geloof doe je wat God je heeft opgedragen en je gaat er doorheen.
You try to imitate somebody else, you drown.
Maar probeer iemand anders te imiteren, dan verdrink je.
So don't imitate anybody.
Dus probeer niet iemand anders te imiteren.
Be yourself.
Wees jezelf.
God made you unique.
God heeft jou uniek gemaakt.
You're not supposed to be a copy of somebody else.
Je moet niet een kopie zijn van iemand anders.
If you want to be a copy of somebody else, copy Jesus.
Als jij een kopie wil zijn van iemand anders, wees dan een kopie van Jezus.
So you see, the truth sets us free from many, many things.
Zie je, de waarheid bevrijdt ons van allerlei dingen.
So I want to speak particularly now about being free from this terrible sin called pride.
En ik wil nu graag spreken over vrij zijn van de verschrikkelijke zonde genaamd trots.
You know, in the Old Testament, if you were to ask people, what are the greatest sins?
Weet je, als je iemand in het Oude Verbond vroeg, wat zijn de grootste zonden?
Tell me the five greatest sins.
Wat zijn de vijf grootste zonden?
The Old Testament, they'd have said idol worship.
Dan zou die uit het Oude Verbond gezegd hebben afgoderij,
breaking the Sabbath,
de Sabbat schenden,
murder,
moord,
adultery,
overspel,
taking the Lord's name in vain.
En de naam van de Heer ijdel
okay,
gebruiken.
You got some five serious sins.
Nou, daar heb je vijf hele serieuze zonden.
Now if you come to the New Testament, ask what are the five sins Jesus spoke about?
Maar als je dan naar het Nieuwe Testament gaat en je vraagt wat zijn de vijf ergste zonden waar Jezus over sprak?
It's not these five.
Dan zijn het vijf andere zonden.
He warned about hypocrisy.
Hij waarschuwde over hypocrisie.
Acting.
Doen alsof.
Pretending to be more spiritual than we really are.
Acteren en doen alsof we geestelijker zijn dan we eigenlijk
trying
zijn.
Trying to give people an impression that we are very holy.
Iemand de indruk geven dat we heel heilig zijn.
The word hypocrite is not an English word.
En het woord hypocriet is geen Engels woord.
Is it the same in Dutch, hypocrite?
Ja, het is hetzelfde.
Okay, it's a Greek word.
Het is een Grieks woord.
And they brought it into the English and Dutch language.
En ze hebben dat gewoon overgezet in de Engelse en de Nederlandse taal.
And the Greek word just means actor.
En het Griekse woord hypocriet betekent acteur.
If you were in Greece 2000 years ago.
Als je 2000 jaar geleden in Griekenland
and
woonde.
And ask somebody where are all the hypocrites?
En je vroeg iemand waar zijn alle hypocrieten?
Oh, in the theater.
Oh, in het theater.
They're practicing hypocrisy there.
Ze zijn daar de hypocrisie aan het beoefenen.
Today you ask people where are the hypocrites?
Als je vandaag de dag iemand vraagt waar zijn de hypocrieten?
They say in the church.
Zeggen ze in de kerk.
It's very different. Acting.
Acteren.
You know, pretending to be very holy.
Doen alsof je heel heilig bent.
Speaking holy language.
Hele heilige taal spreken.
Singing to Jesus, all to Jesus I surrender when they have not surrendered everything.
Zingen tot Jezus, oh aan alles geef ik aan u over, terwijl je helemaal niet alles aan hem over hebt gegeven.
Or take my silver and my gold, not a mite will I withhold.
Of neem mijn zilver en mijn goud, geen muntje zal ik u onthouden.
They don't mean that.
Dat bedoelen ze niet echt.
They just like the tune.
Dat vinden ze gewoon een mooie melodie.
And sing it.
En dat zingen ze graag.
Do you know that Christians tell more lies to God on Sunday morning than on any other day?
Weten jullie dat christenen God meer leugens vertellen op zondagochtend dan op enige andere dag?
In all the songs they sing.
In alle liedjes die ze zingen.
Amazing things they sing to God. They don't even think about what they're singing.
Het is verbijsterend wat voor dingen christenen zingen tot God. Ze denken niet eens over na wat ze
that
zingen.
That is acting.
Dat is acteren.
Just like these Hollywood actors.
Net als die acteurs in Hollywood.
When they come to act, they're like John the Baptist or Moses or somebody like that.
En dan acteren ze in een Bijbelfilm, dan zijn ze Johannes de Doper of Moses of zo iemand.
When the acting is over, they go home and they are drunkards and they are beating up their wives.
Als ze klaar zijn met acteren, dan gaan ze naar huis, dan worden ze dronken, slaan ze hun vrouw.
Divorced 2-3 times.
Scheiden ze 2-3 keer.
And the next week again they come to act, continue the movie about John the Baptist or Moses or something.
En de volgende week gaan ze weer naar de set, gaan ze verder met de film over Johannes de Doper. Of Moses, of
Christians are not much different.
Maar christenen zijn niet veel anders.
There's a lot of acting.
There's veel acteurwerk.
I've seen that even in Pentecostal churches.
Ik heb dat zelfs in Pinkstergemeenten gezien.
They speak in other tongues on Sunday morning.
Op zondagochtend spreken ze in tongen.
And then shout at their wife in the mother tongue in Sunday afternoon.
Maar dan zondagmiddag dan gillen ze tot hun vrouw in hun eigen tong.
What is this?
Wat is dit?
Praising God in other tongues and shouting at your wife in mother tongue.
God prijzen in andere tongen en dan vervolgens je vrouw uitschelden in je moedertaal.
That is called acting.
Dat heet acteren.
Everybody thinks you're very holy.
En iedereen denkt dat je heel heilig
bent. It's an outright deception.
Het is een oprechte misleiding.
And a lot of Christians can do it better than Hollywood actors.
En veel christenen zijn betere acteurs dan degene die in Hollywood acteren.
Jesus spoke against that hypocrisy.
En Jezus die sprak tegen die
hypocrisie. The second thing he spoke against was pride.
Het tweede waar hij tegen sprak is trots.
You know, he told the story of the Pharisee.
Weet je, hij vertelde dit verhaal over de
Farizee,
die bad in de tempel.
Oh God,
oh God,
I thank you, I'm not like other men.
Ik dank u dat ik niet zoals die andere mensen
or
ben.
Like that man standing in the corner.
Of zoals die man die daar in de hoek
and
staat.
He thought he was praying to God.
Hij dacht dat hij tot God bad.
Have you seen what the Bible says?
Hebben jullie gezien wat de Bijbel zegt?
I don't know whether you read it carefully.
Ik weet niet of jullie het zorgvuldig hebben gelezen.
Luke's Gospel, chapter 18.
Lucas, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 18.
Luke 18, verse 11.
Lucas 18, vers 11.
Please read carefully in your Bible what is written there.
Lees dat eens nauwkeurig wat daar staat.
To whom was the Pharisee praying?
Tot wie bad de Farizeeër?
What does it say in your Bible?
Wat staat er in uw Bijbel?
Read carefully.
Lees het zorgvuldig.
He was praying to himself.
Hij bad bij zichzelf.
Did you notice that?
Is dat je wel eens opgevallen?
And what was he calling himself?
En hoe noemde hij zichzelf?
Oh God.
Oh God.
Have you noticed that?
Heb je dat gezien?
He was praying to himself and saying, "Oh God."
Hij bad tot zichzelf en hij zei, "Oh God."
Well, he was right. He called himself God. He thought he was his own God.
Hij had wel gelijk, want hij dacht ook echt dat hij zijn eigen God was.
He was the most important person to himself.
Hij was de belangrijkste persoon in zijn leven.
That's just an example of sometimes how carelessly we read the Bible.
Dat is een voorbeeld van hoe achterloos wij vaak de Bijbel lezen.
It's written there, but we don't see it.
Het staat daar, maar we zien het niet.
And he was comparing himself with others.
En hij vergeleek zichzelf met anderen.
And Jesus spoke so much against that.
Jezus die wees dat zo terecht.
He spoke against hatred.
Hij sprak tegen haat.
These are some of the serious sins Jesus spoke against.
Dat zijn een aantal van de ernstigste zonden waar Jezus tegen sprak.
Unbelief, that was a thing he really hated.
Hij sprak ook tegen ongeloof, dat haatte hij echt.
7 times he rebuked his disciples for unbelief.
7 keer heeft hij zijn discipelen terechtgewezen vanwege ongeloof.
See, Jesus spoke against these sins, but most believers don't think of these as the greatest sins.
Zien jullie, Jezus die sprak het meest tegen deze zonde, maar de meeste gelovigen zouden dit niet als de grootste zonde beschouwen.
If I were to ask you to write down the 5 most serious sins,
als ik jou zou vragen, schrijf op wat de 5 grootste zonden zijn,
I'm almost certain you'll write the Old Testament list.
Dan weet ik bijna zeker dat jij die Oude Testamentische lijst zou opschrijven.
Moord, adultery,
overspel,
theft,
diefstal,
telling lies and things like that.
Liegen, dat
soort
dingen.
That's the Old Testament law.
Dat is de Oud-Testamentische wet.
They are sins.
Het zijn wel zonden.
But those are not the sins Jesus spoke against the most.
Maar dat zijn niet de zonden waar Jezus het meest
over had.
He spoke
against acting.
Hij had het over hypocrisie.
And he spoke against pride.
En hij had het over trots.
And he spoke against hatred.
En hij sprak tegen haat.
These are the things that Jesus spoke against.
Dat zijn de dingen waar
and
Jezus
against
tegen sprak.
Dirty thoughts.
Hij sprak tegen onreine gedachten.
And the sins of the tongue.
De zonde van de tong.
But we don't think of those seriously.
Maar wij denken daar niet serieus over na.
So pride is one of those sins.
Dus trots is een van die zonden.
And it's serious because it was the first sin that came in this universe.
En trots is ernstig, want het was de eerste zonde die dit heelal binnenkwam.
The first sin that came in this beautiful universe God created was pride.
De eerste zonde die binnenkwam in dit prachtige heelal wat God had geschapen was
therefore
trots.
It is the root from which all other sins came.
En het is ook de wortel waaruit alle andere zonden zijn voortgekomen.
And you know in the Old Testament they couldn't get rid of it.
Weet jullie, in het Oude Testament konden ze er niet van afkomen.
A lot of proud people in the Old Testament.
Er waren veel trotse mensen in het Oude Testament.
But there was no commandment in the Ten Commandments saying you shall not be proud.
Maar er was geen gebod in de tien geboden wat zei gij zult niet trots zijn.
Why didn't God give a commandment like that?
Waarom gaf God niet zo'n gebod?
Because the Holy Spirit was not there.
Omdat de Heilige Geest nog niet was uitgestuurd.
There was no way man could be convicted of pride if he doesn't have the Holy Spirit.
Er was geen enkele manier waarop de mens overtuigd kon worden van de zonde trots zonder de Heilige Geest.
And you can never detect pride in your life without the Holy Spirit.
En ook jij zult nooit de trots ontdekken in je leven zonder de Heilige Geest.
So God never gave that as a commandment in the Old Testament.
Dus God gaf dat niet als een gebod in het Oude Testament.
But it's almost the number one thing in the New Testament.
Maar in het Nieuwe Testament is het bijna de nummer één zonde.
Pride and acting go very close to each other.
Want trots en acteren en hypocriet zijn gaan hand in hand.
Honesty and humility go together.
Eerlijkheid en nederigheid gaan ook hand in hand.
So, why do we say pride is the origin of all sin?
Dus waarom zeggen we dat trots de wortel is van alle zonden?
Because that's how the devil became a devil.
Omdat dat is hoe de duivel is geworden.
Let me show you two passages.
Ik wil jullie twee schriftgedeelten laten zien.
Ezekiel chapter 28.
Ezekiel hoofdstuk 28.
In Ezekiel 28 we read about how the highest angel became a devil.
In Ezekiel 28 lezen we over hoe de hoogste engel de duivel werd.
Do you know that the angel, we call him Lucifer, but we don't really know his name.
Weten jullie, de engel die wij Lucifer noemen, we weten eigenlijk niet wat zijn naam was.
But he was in Eden before Adam.
Maar hij was in Eden voordat Adam daar was.
It says that in Ezekiel 28.
Dat staat in Ezekiel 28.
The Lord says he's called the king of Tyre in verse 12.
Hij wordt in vers 12 de koning van Tyrus genoemd.
Because he was the real king behind the earthly king of Tyre.
Want hij was de echte koning achter de aardse koning van Tyrus.
And the Lord says to him.
En de Heere spreekt tot hem.
When you were created, you had the seal of perfection.
Toen u geschapen werd, had u het zegel van volmaaktheid.
Full of wisdom.
U was vol wijsheid.
Perfect in beauty.
Volmaakt van schoonheid.
He was the highest angel.
Dit was de hoogste engel.
Perfect.
Volmaakt.
Wise.
Wijs.
Perfect in beauty.
Volmaakt van schoonheid.
And you were in Eden, the garden of God.
Vers 13, u was in Eden, de hof van God.
And you were anointed, verse 14.
Vers 14, u was gezalfd.
And God says, I placed you there.
Daarvoor heb ik u aangesteld.
God placed him in Eden.
God had hem in Eden geplaatst.
And you were blameless in your ways, verse 15.
Vers 15, volmaakt was u in uw wegen.
Until
totdat
something happened.
Er iets gebeurde.
Verse 17.
Vers 17.
Your heart was lifted up because of your beauty.
Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig.
It wasn't anything visible.
Het was niet iets zichtbaars aan de buitenkant.
It's not that this angel made an idol and started worshiping it.
Het was niet dat deze engel een afgod had gemaakt en die ging aanbidden.
It's not that this angel went around slapping the other angels.
Het was niet dat deze engel rondging en andere engelen aan het slaan was.
It's not even that he got angry and yelled at people.
Het was niet eens dat hij boos werd en tegen andere engelen ging
schreeuwen. It was something invisible.
Het was iets onzichtbaars.
None of the other angels could see it.
Geen van de andere engelen kon het zien.
But God saw the beginning of pride coming up in his heart.
Maar God zag het begin van de trots vormen in zijn hart.
Pride in what?
Trots met betrekking tot wat?
Verse 17, my beauty.
Vers 17, mijn schoonheid.
I'm so clever.
Ik ben zo slim.
I'm so beautiful.
Ik ben zo mooi.
I've got a high position.
Ik heb een hoge positie.
Highest of all the angels.
De hoogste van alle engelen.
Pride in one's beauty.
Trots met betrekking tot jouw
pride
schoonheid.
In how wise and clever you are.
Trots over hoe slim en wijs je
and
bent.
Pride in what a high position you have.
Trots in wat een hoge positie je hebt.
That's what the highest angel had.
Dat is wat binnenkwam in die hoogste engel.
And in one moment,
en in één moment
he became the devil.
Werd hij de duivel.
What is it that can make an angel into a devil in one moment?
Hoe kan een engel in één kort moment veranderen in een duivel?
Pride in one's good looks.
Trots over je schoonheid.
Do you ever look into a mirror and say to yourself, I'm pretty good looking.
Kijk jij wel eens in de spiegel en dat je tegen jezelf zegt, ik zie er best goed uit.
It requires only one moment for you to become a devil.
Er is maar één kort moment voor nodig om jou te veranderen in een duivel.
Do you know that?
Wist je dat?
Has anybody ever told you that?
Heeft iemand je dat wel eens verteld?
Have you ever sat down and thought how smart and clever you are compared to other people?
Ben je ooit wel eens gaan zitten en gaan denken, goh, ik ben eigenlijk wel slim vergeleken met andere mensen?
It takes only one moment for a beautiful person to become a devil.
Er is maar een kort moment voor nodig om een slim iemand te veranderen in een duivel.
Have you ever sat down and thought, boy, I know the Bible better than everybody else?
Ben je wel eens gaan zitten en gaan denken bij jezelf, tjonge, ik ken de Bijbel eigenlijk wel beter dan andere mensen.
Your Bible knowledge can make you a devil.
Zelfs je Bijbelkennis kan je veranderen in een duivel. Of
position, that's the third thing.
Positie, dat is het
beauty,
derde ding.
Beauty,
schoonheid,
wisdom,
wijsheid,
position,
positie.
The highest of the angels.
De hoogste engel.
Do you ever sit down and think about what a high position you have attained to in life?
Sta je wel eens stil om te denken over wat een hoge positie je hebt in het leven?
Your business is prospered because you're so smart.
Hoe jouw bedrijf welvarend is geworden door hoe slim jij bent?
How you're a respected person in the church now, perhaps.
Dat je een persoon van aanzien bent geworden in de kerk.
That's what made the devil the devil.
Zo werd de duivel de duivel.
But do you detect that in your life?
Maar herken je dat in je leven?
You shall know the truth.
Je zult de waarheid kennen.
The truth will set you free.
En de waarheid zal je vrijmaken.
That's why we need to study the scriptures.
Daarom moeten we de Bijbel bestuderen.
And we want to know how pride came in the first created being.
En we willen weten hoe trots kon binnengaan in dat eerste volmaakte wezen.
You know, a wise man learns from the mistake of others.
Weet je, een wijs mens leert van de fouten van anderen.
An ordinary man learns from his own mistakes.
Een normaal mens leert van zijn eigen fouten.
And a foolish man does not even learn from his own mistakes.
En een dwaas mens leert niet eens van zijn eigen fouten.
But the wise man,
maar een wijs mens,
he looks at other people making a mistake and learns from that, saying, I don't want to do that.
Die ziet andere mensen fouten maken en leert daarvan en zegt, zo wil ik niet gaan.
That's the advantage of studying the Old Testament.
Dat is het voordeel van het bestuderen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
Why is three quarters of the Bible Old Testament?
Waarom is driekwart van de Bijbel Oud Testament?
The history of Israel.
De geschiedenis van Israël.
Because I can learn the stupid things Israel did. I want to learn. I don't want to do those things.
Omdat ik kan leren van de domme dingen die Israël deed, zodat ik diezelfde dingen niet doe.
There are many warnings like that.
Er zijn heel veel waarschuwingen.
For example,
in de schrift. Bijvoorbeeld,
I see Cain and Abel offering an offering to God.
Als ik kijk naar het offer van Cain en Abel aan God.
And the fire falls on Abel's offering.
En dan valt het vuur op Abel's offer.
Cain is jealous.
En Cain is jaloers.
I can learn something from that.
Ik kan daar iets van leren.
What can I learn from that?
Wat kan ik daarvan leren?
When God blesses my younger brother.
Als God een jongere broeder van mij
zegent. And gives him an anointing that I don't have.
En hem een zalving van de geest geeft die ik niet heb.
Oh God, save me from the sin of Cain.
Oh God, red mij van de zonde van Cain.
Because you know that the first man that God cursed was not Adam but Cain.
Want jullie weten wel dat de eerste man die God vervloekte was niet Adam maar was Cain.
Have you read the Bible carefully?
Heb je de Bijbel zorgvuldig gelezen?
When Adam sinned.
Toen Adam zondigde.
God said in Genesis 3.
Zei God in Genesis 3.
Cursed is the earth.
Vervloekt is de aardbodem.
He didn't say you are cursed.
Hij zei niet jij bent vervloekt.
But when Cain sinned.
Maar toen Cain zondigde.
God said you are cursed.
Zei God jij bent vervloekt.
Read that in Genesis 3 and 4.
Lees dat in Genesis 3 en 4.
Read the Bible slowly.
Lees de Bijbel langzaam.
Read the Bible carefully.
Lees de Bijbel zorgvuldig.
The first man that was cursed was not Adam but Cain.
De eerste mens die vervloekt werd was niet Adam maar Cain.
Because Adam's sin hurt only himself.
Want Adam's zonde beschadigt alleen hemzelf.
Cain's sin hurt somebody else.
Maar Cain's zonde beschadigt iemand anders.
When you sin and you sin only against yourself.
Als jij zondigt en je zondigt alleen tegen jezelf.
That's a Genesis 3 sin.
Dan is dat een Genesis 3 zonde.
When you sin against somebody else, that's a Genesis 4 sin.
Maar als jij tegen iemand anders zondigt, dan is dat een Genesis 4 zonde.
And a Genesis 4 sin is more serious than a Genesis 3 sin.
En een Genesis 4 zonde is ernstiger dan een Genesis 3 zonde.
If you get drunk and you take drugs.
Als jij dronken wordt en drugs gebruikt.
That's a Genesis 3 sin.
Dan is dat een Genesis 3 zonde.
You hurt yourself.
Je doet jezelf pijn.
But when you sit and speak evil about somebody else in your home.
Maar als je roddelt of kwaad spreekt over iemand anders thuis.
That's a Genesis 4 sin.
Dan is dat een Genesis 4 zonde.
It's more serious.
Die is ernstiger.
But have you seen it like that?
Maar heb je dat zelf zo gezien?
Do you really believe that gossiping about others is worse than taking drugs?
Zie je dat roddelen over anderen ernstiger is dan drugs gebruiken.
When you watch pornography, you're only hurting yourself.
Als je pornografie bekijkt, doe je alleen jezelf pijn.
When you sit at home and speak evil about others, you're hurting somebody else.
Maar als jij thuis roddelt over anderen, dan doe je anderen pijn.
How many of you believe that gossiping is worse than pornography?
Hoeveel van jullie geloven dat roddelen ernstiger is dan pornografie?
I have met very few believers who will say that.
Ik heb maar heel weinig gelovigen ontmoet
Because they
die dat
haven't,
denken.
They haven't read the scriptures properly.
Ze hebben de schrift niet goed gelezen.
It's very, very important.
Het is heel, heel belangrijk.
Learn from the mistakes of others.
Leer van de fouten van anderen.
We read that when David killed Goliath.
We lezen dat toen David Goliath doodde.
And all the women started saying, "Oh, David has slain his, Saul has slain his thousands, and David has slain 10,000."
En alle vrouwen zongen, "Oh, Saulus heeft zijn duizenden gedood, maar David zijn tienduizenden."
And Saul heard it.
En Saul hoorde dat.
He was disturbed.
En het verontrustte.
People are praising David more than me.
Mensen prijzen David meer dan ze mij prijzen.
The same jealousy that came to Cain.
En diezelfde jaloezie die tot Cain kwam.
Came to Saul.
Kwam ook tot Saul.
If Saul had studied about Cain, he would have protected himself.
Als Saul had gelezen over Cain, dan had hij zichzelf kunnen beschermen.
These are the advantages of studying the Old Testament.
Dit zijn de voordelen van het bestuderen van het Oude
We
Testament.
We can learn from the mistakes of others.
We kunnen leren van de fouten van
And
anderen.
You can learn from the mistake of the highest angel.
En we kunnen ook leren van de fout van de hoogste engel.
How sin came through pride.
Hoe de zonde kwam door de trots.
And an angel became a devil in a moment.
En een engel veranderde in een kort moment.
There's some sins it takes a long time.
Voor sommige zonden duurt het heel lang.
A drug addict does not become an addict with one time he takes a drug.
Weet je, een drugsverslaafde raakt niet verslaafd doordat hij één keer een drug heeft genomen.
And one swig of alcohol doesn't make a drunkard.
En één slok alcohol maakt je nog niet tot een dronkaard.
But one moment of pride made an angel into a devil.
Maar één moment van trots veranderde een engel in een duivel.
So which is more serious, taking drugs or becoming proud?
Dus wat is een ernstigere zonde, drugs nemen of trots worden?
Pride made an angel into a devil in one moment.
Trots veranderde een engel in een kort moment tot een duivel.
Let me repeat.
Laat me dat herhalen.
What was he proud of?
Waar was hij trots op?
His beauty.
Zijn schoonheid.
His wisdom.
Zijn wijsheid.
And his position.
En zijn positie.
And God cast him down.
En God wierp hem naar beneden.
Because that has been a law of God right from the beginning.
Want dat is vanaf het begin een wet geweest van God.
In 1 Peter chapter 5, James chapter 4.
In Jacobus hoofdstuk 4.
We read these words.
Lezen we deze woorden.
James 4 and verse 6.
Jacobus 4 vers 6.
He gives greater grace.
Hij geeft echter des te meer genade.
But he doesn't give it to everybody.
Maar hij geeft het niet aan iedereen.
We saw earlier that it's anyone who gets grace will overcome sin.
We zagen eerder dat iedereen die genade ontvangt zonde zal overwinnen.
We saw that Jesus was under grace.
We zagen dat Jezus onder genade was.
That's why he never sinned.
Daarom zondigde hij nooit.
And if you live under grace, you'll never sin.
En als jij onder genade bent, zul je nooit zondigen.
Grace is like a waterfall.
Genade is als een waterval.
That's the Holy Spirit.
Dat is de Heilige
He's called
Geest.
The Spirit of Grace.
Hij wordt de Geest van de
If
genade.
If I stand genoemd. Under that waterfall,
en als ik daaronder sta,
I'm drenched and filled with the Holy Spirit.
Word ik doordrenkt en vervuld van de Heilige Geest.
Sin cannot rule over me.
Zonde kan niet over mij heersen.
God gives greater grace.
God geeft grotere genade.
But He doesn't give it to everybody.
Maar niet tot iedereen.
Because it says here He gives grace only to the humble, verse 6.
Want er staat in vers 6, Hij geeft zijn genade alleen aan de nederigen.
And He's opposed to the proud.
En Hij keert zich tegen de hoogmoedigen.
God is opposed to the proud. And He gives grace to the humble.
God keert zich tegen de hoogmoedigen en geeft zijn genade aan de nederigen.
Therefore, what should we do?
Wat moeten we dan doen?
Verse 7.
Vers 7.
Therefore, submit to God.
Onderwerp u dan aan God.
And then resist the devil, and he will flee from you.
En bied dan weerstand aan de duivel, en hij zal van u wegvluchten.
Do you know who the devil is afraid of?
Weet jullie voor wie de duivel bang is?
He's not afraid of a person who can sing well.
Hij is niet bang voor een persoon die goed kan zingen.
He's not afraid of a person who can preach well.
Hij is niet bang voor iemand die goed kan prediken.
He is afraid of a humble man or a humble woman.
Hij is bang voor een nederige man of een nederige vrouw.
Humble yourself.
Verneder jezelf.
And resist the devil and he will flee from you.
En wedersta de duivel en hij zal van u vlieden.
You don't humble yourself.
Als je jezelf niet onderwerpt.
And you resist the devil.
En je probeert de duivel te weerstaan.
He will say, Jesus I know and Paul I know, but who are you?
Dan zal hij zeggen, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord, maar wie ben jij?
I never want the devil to say that to me.
Ik wil niet dat de duivel dat ooit tegen mij kan zeggen.
I never want a demon to say to me, Jesus I know and Paul I know, but who are you?
Ik wil nooit dat een demon tegen mij zegt, Jezus ken ik en Paulus ken ik, maar wie ben jij?
But he will say that to everyone who is proud.
Maar dat zal hij wel zeggen tot een ieder die trots is.
Because when you are proud,
want wanneer je trots bent,
the devil will say, hey, you and I have got something in common.
Dan zal de duivel zeggen, jij en ik hebben iets gemeenschappelijks.
I've got pride and you've got it too.
Ik ben trots en jij bent ook trots.
We are friends.
Wij zijn vrienden.
You can't resist me.
Jij kan mij niet weerstaan.
Humble yourself. God gives his grace to the humble.
God geeft zijn genade aan de nederigen.
And that is repeated again in 1 Peter 5.
En dat wordt herhaald in 1 Petrus hoofdstuk 5.
Verse 5.
Vers 5.
The last part.
In het laatste deel.
God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble.
God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.
And therefore, verse 6, humble yourself before God.
Vers 6, verneder u dan onder de krachtige hand van God.
And verse 8 and 9.
Vers 8 en 9.
The devil comes like a roaring lion, but you can resist him.
En de duivel komt als een brullende leeuw, maar u kunt hem weerstaan.
In both James and Peter, you see this being put together. You humble yourself and you can resist the devil.
Zowel in Jacobus als in Petrus zie je dit principe. Je vernedert jezelf en je kunt de duivel weerstaan.
So what is the way to keep the devil out of our homes?
Dus hoe houden we de duivel uit onze huizen?
What is the way to protect our children from the devil?
Wat is de manier om onze kinderen voor de duivel te beschermen?
What is the way to keep the devil out of our business and out of our church?
Hoe houden we de duivel uit ons werk en uit onze kerk?
There is only one way.
Er is maar één manier.
God has to find humble people whom he can support.
God moet nederige mensen vinden die hij kan ondersteunen.
God gives his grace to the humble.
God geeft zijn genade aan de nederigen.
And when we are under grace, sin cannot rule over us.
En als wij onder de genade zijn, dan kan de zonde niet over ons heersen.
So for many, many years I made this a rule in my life.
Dus vele jaren heb ik dit tot regel gesteld in mijn leven.
If I slipped up sometime,
als ik ben gevallen,
and I had a dirty thought,
en een onreine gedachte had,
or I slipped up sometime and spoke an angry word or a rude word to someone,
of ik ben gevallen en ik heb een slecht woord of een onbeschoft woord tot iemand gesproken,
I will not go to God and say, Lord, why did that happen?
Dan ga ik niet naar God toe en dan zeg ik niet, waarom is dat gebeurd?
I know why it happened.
Ik weet waarom het is gebeurd.
At that moment, I was not under grace.
Op dat moment was ik niet onder de genade.
If I was under grace, I would not have spoken that angry word.
Als ik onder de genade was geweest, had ik dat boze woord niet gesproken.
If I would not have had that dirty thought.
Als ik niet onder de genade, als
if
ik onder
I was
genade
under
was,
grace,
had ik niet zo'n onreine gedachte gehad.
So I don't have to ask God why.
Dus ik hoef God niet te vragen
why did
waarom.
I fall, Lord?
Waarom ben ik gevallen?
I don't have to ask.
Dat hoef ik niet te vragen.
I know.
Ik weet het.
I was not under grace at that moment.
Ik was op dat moment niet onder de genade.
And also, I don't have to ask God why I didn't get grace.
En ik hoef God ook niet te vragen waarom ik geen genade
kreeg. That also
kreeg.
I know.
Ik weet waarom het
somewhere
was.
Somewhere,
ergens,
I was proud.
Was ik trots.
So let's put the two together, like 2 + 2 = 4.
Dus laten we deze waarheden samenvoegen.
Or like A equals B.
Zoals 2 + 2 = 4 is.
And B equals C.
En zoals A is gelijk aan B is gelijk aan C.
Therefore A equals C.
En daarom is
That's
A gelijk aan C.
Simple algebra.
Dat is heel simpel
so
algebra.
In the same way.
Op dezelfde manier.
I sinned.
Als ik zonde,
That's because I was not under grace.
Dan is dat omdat ik niet onder genade
and
was.
And I didn't get grace because I was proud.
En ik kreeg geen genade omdat ik trots was.
So what do we learn from that?
Dus wat leren we hiervan?
All sin
Alle
is because of pride.
Komt voort uit trots.
It's like 2 + 2 = 4.
Het is net als 2 + 2 = 4.
It's so clear.
Het is zo duidelijk.
So whenever I sin in any way.
Dus als ik zondig op wat voor manier dan ook.
Even very simple slip up.
Zelfs een hele simpele zonde.
I have to go before God.
Dan moet ik naar God gaan.
And mourn.
En bewenen.
Weep. And say, Lord, where was I proud?
En met droefheid zeggen, Heere, waar was ik trots?
Because I know you didn't give me grace at this time.
Want ik weet dat u me op dat moment geen genade gaf.
If you had given me grace, I would have overcome.
Als u me genade had gegeven, had ik overwonnen.
I lost my temper because I didn't get grace.
Maar ik verloor mijn geduld omdat ik geen
And
genade had.
You didn't give me grace because you saw some pride in me.
En u gaf me geen genade omdat u wat trots
But
in mij zag.
I haven't seen it myself.
Maar ik heb het zelf niet gezien.
Please show me, Lord, I'm blind.
Laat het me alstublieft zien, ik ben blind.
And the Lord will show me.
En dan laat de Heer het me zien.
Something that happened 4 or 5 days earlier.
Iets wat 4 or 5 dagen eerder was gebeurd.
Where I got a little proud.
Waar ik een beetje trots werd.
But for some reason.
Op een of andere manier.
Maybe something I accomplished or something I did.
Misschien iets wat ik had bereikt of had gedaan.
Some way I looked down on another human being.
Of misschien had ik neergekeken op een ander mens.
And I see, oh Lord, I'm sorry.
En dan zeg ik, Heer, het spijt me.
Thank you for showing me.
Dank u wel dat u me heeft laten zien.
And I get light on myself.
En ik krijg licht over
And
mezelf.
I judge myself.
En ik oordeel mezelf.
And I'm careful about that pit next time.
En ik ben de volgende keer voorzichtig voor dat gat waar ik in ben gevallen.
That's how we can gradually grow onto perfection.
En zo kunnen we geleidelijk doorgroeien tot de volmaaktheid.
When it says God gives grace to the humble,
als er staat dat God zijn genade aan de nederige geeft,
and he's opposed to the proud,
en zich tegen de hoogmoedige keert,
I picture it like this.
Dan stel ik me dat als volgt voor.
If I'm really humble in God's eyes,
als ik echt nederig ben in Gods ogen,
God will get behind me and keep on pushing me forward.
Dan gaat God achter mij staan en dan duwt hij mij door naar voren.
Who can stand against me if God's behind me pushing me forward?
Wie kan mij dan tegenhouden als God achter me staat en mij naar voren duwt?
No demon can stop me.
Geen demon kan mij stoppen.
My progress will be continuous.
Nee, mijn vooruitgang is voortdurend.
No enemy of mine can stand against me.
Geen vijand kan tegen mij opstaan.
No circumstance can oppose me.
Geen omstandigheid kan tegen mij opstaan.
Almighty God, ruler of this universe, is backing me up 100%.
Want de almachtige God, de heerser van het heelal, die staat 100%
achter
mij.
And if I am a preacher,
als ik een predikant ben,
he will stand with me every time I stand in a pulpit.
Dan zal hij altijd bij mij staan als ik op een podium sta te prediken.
And I will never preach one boring sermon ever.
En dan zal ik nooit een saaie preek houden.
Isn't that wonderful to be a preacher who never preaches one boring sermon?
Is dat niet geweldig om een predikant te zijn die nooit een saaie preek houdt?
You can't do that naturally.
Dat kun je niet van nature doen.
But if God is with you,
maar als God bij je is,
do you know that Jesus never preached a boring sermon?
Wist je dat Jezus nooit een saaie preek gaf?
Not even once.
Niet eens één keer.
And if God is with you,
en als God bij jou is,
he will speak through you in such a way,
dan zal hij op zo'n manier door jou heen spreken.
God, his word will go like arrows into people's hearts.
Dat zijn woord als pijlen in de harten van de mensen schiet.
It's a wonderful thing to be humble.
Het is een geweldig iets om nederig te zijn.
To be free from pride.
Om vrij te zijn van trots.
I remember when I was a young preacher.
Ik weet nog dat ik een jonge predikant was.
50 years ago.
50 jaar geleden.
I read this verse.
En ik las deze vers.
1 Samuel and chapter 2.
1 Samuel hoofdstuk 2.
Sorry, 1 Samuel chapter 3.
Oh, sorry, 1 Samuel hoofdstuk 3.
It's about the young boy Samuel.
Daar gaat het over de jonge man Samuel.
It's a beautiful verse.
Het is een prachtig vers.
1 Samuel 3 verse 19.
1 Samuel 3 vers 19.
Samuel grew.
En Samuel werd groot.
And the Lord was with him.
De Heere was met hem.
So when Samuel spoke, the Lord was with him there.
En dus als Samuel sprak, was de Heere bij hem.
Picture a young boy speaking and the Lord standing with him.
Stel je eens voor, zo'n jonge man die sprak en de Heere die daar bij hem was.
And I said, Lord, I want that.
En ik zei, Heere, dat wil ik ook.
Every time I speak, I want you to be there with me.
Elke keer als ik spreek, dat u daar ook bij bent. En
did not allow. Here's the literal translation of this. He did not allow any of his words to fall to the ground.
En letterlijk staat er: God liet niet toe dat ook maar één van zijn woorden ter aarde viel.
What a word that is!
Wat een woord is dat?
That means when Samuel spoke.
Dat betekent dat wanneer Samuel
sprak. Because the Lord was with him.
Omdat de Heere bij hem was.
His words did not fall to the ground there.
Vielen zijn woorden niet op de grond.
It went straight to people's hearts.
Maar ze gingen recht de harten van de mensen in.
I said, Lord, that's what I want.
Ik zei, Heer, dat wil ik ook.
Not once or twice.
Niet één keer of twee.
Every
keer.
Time.
Elke keer.
Why can't you do that? If you can do that for Samuel, you can do it for me.
Maar als u dat voor Samuel kon doen, dan kunt u dat voor mij ook doen.
You must have faith.
Maar je moet geloof hebben.
But if you want God to back you, you got to be humble.
Maar als je wil dat God altijd achter je staat, dan moet je nederig
and
zijn.
And it's a constant battle against pride.
En dat is een voortdurende strijd tegen trots.
I can tell you from my experience.
Ik kan het jullie zeggen uit mijn
50
ervaring.
50 years.
50 jaar.
I've been constantly battling pride because it comes up so quickly.
Strijd ik voortdurend tegen trots omdat het zo makkelijk opkomt.
It's like these little insects and ants that come in even when you don't even you closed every hole and you still they come in somewhere.
Het is net als die kleine insecten die mieren en muggen die voortdurend maar je huis binnenkomen ook al doe je elk gaatje dicht.
And if you want to keep your house clean from all these insects you got to keep a close watch.
En als jij wil dat al die insecten uit je huis blijven dan moet je heel goed opletten.
If you do that,
maar als je dat doet,
if you keep a close watch on pride in your life,
als je oplet op trots in je leven,
you have this tremendous blessing of God backing you up all the time.
Dan heb je deze enorme zegen dat God altijd achter je staat.
Do you know that even Jesus was tempted to be proud?
Wist je dat zelfs Jezus verzocht werd om trots te worden?
How do I know that?
Hoe weet ik dat?
He never became proud.
Hij werd nooit trots.
Not even for a moment.
Niet eens een moment.
But he was tempted.
Maar hij werd wel verzocht.
Because the Bible says he was tempted exactly like us.
Want de Bijbel zegt dat hij in alle opzichten precies zo werd verzocht
every,
als wij.
Every temptation you are tempted with, Jesus was tempted with.
Elke verzoeking die tot jou komt, die is ook tot Jezus gekomen.
The difference is he never fell, but you fall.
Het verschil is dat hij nooit is gevallen en jij wel.
Are you ever tempted with pride?
Word jij wel eens verzocht door trots?
Jesus was tempted with pride.
Jezus werd ook verzocht
supposing
tot trots.
For example, Many thousands of people were being healed by your ministry.
Stel je voor dat er duizenden mensen door jouw bediening genezen worden.
I'm not talking about these fake healings that you see on television.
Ik heb het niet over die valse genezingen die je op tv ziet.
I'm talking about real healings.
Ik heb het over echte genezingen.
There's a lot of fake healing nowadays.
Er zijn een hele hoop valse genezingen vandaag de dag.
People put their fake healings on television and video, YouTube and all that.
Je ziet op tv en op YouTube allerlei valse genezingen.
They say, oh, have you got a sprain in your leg?
Zegt, oh, heb je wat pijnklachten
okay,
in je been?
Okay, let me just touch you.
Oh, laat me je aanraken.
Are you feeling a little better now?
Voel je nu wat beter?
What can he say? He can't say I'm still
wat
feeling.
Wat kan
the
hij
same.
Zeggen op televisie? Hij kan niet zeggen dat hij zich
no,
niet
I
beter voelt.
I think I'm feeling a little better.
Ja, ik voel me wel
wonderful.
Iets beter.
Wonderful, Jesus
geweldig.
Did that.
Geweldig, Jezus deed dat.
All fake and stupid people watch all this and say, wow, Jesus is doing the same thing today.
Allemaal vals en domme mensen die kijken dat die zeggen, wow, Jezus doet precies hetzelfde vandaag de dag.
Which gospel do you see that where Jesus goes and asks somebody, have you got a sprain in your leg? Let me touch that.
In welk evangelie zie je dat? Dat Jezus zegt, heb je een beetje pijn in je been? Laat me dat aanraken.
My dear brothers and sisters, don't be deceived by all this.
Lieve broeders en zusters, laat je niet misleiden door deze dingen.
He opened the eyes of people who were born blind.
Hij opende de ogen van mensen die blind geboren waren.
He raised the dead.
Hij deed de doden opstaan.
Not people who had 60% loss of hearing and it became 50% loss after
healing. Niet mensen die 60% gehoorsverlies hadden en dan raakte hij ze aan en dan was het
50%
gehoorsverlies. This is all rubbish. Dit is allemaal rommel.
I'll tell you one healing I saw in YouTube.
Ik heb één genezing gezien op YouTube.
With a Christian healer.
Van een christelijke genezing.
You will laugh at it.
Je zult ervan lachen.
I'll demonstrate it.
Ik zal het demonstreren.
Put your hands together. Put it up. Do you see how one hand is shorter than the other?
Zie je hoe één hand korter is dan de andere?
Now I'm going to make it equal in
nu
the name of Jesus.
Nu ga ik ze gelijk maken in de naam van Jezus.
And there, it's equal. You won't believe it.
Je gelooft het niet.
I can give you the link for that.
Ik kan je
fake
de link geven
healing.
Naar die valse genezing.
They're stupid Christians who watch that and say, wow, what a man of God.
Er zijn domme christenen die dat zien en zeggen, wow, wat een man van God.
Don't be deceived by all this.
Laat je niet misleiden door deze dingen.
But Jesus really healed.
Maar Jezus genas echt.
And it says this what he did.
En er staat dat hij dit deed.
See Luke chapter 5.
Zie Lucas hoofdstuk 5.
Verse 15.
Vers 15.
The news about Jesus was spreading even further and great multitudes were gathering to hear him and to be healed of all their sicknesses.
Er staat in vers 15, het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte.
How would you feel if you had a ministry like that?
Hoe zou jij je voelen als je zo'n bediening had?
Multitudes coming to be healed and they are really being healed.
Grote menigte komen om genezen te worden en ze worden echt genezen.
Blind eyes being opened.
Blinde ogen worden
demons
opened.
Being cast out.
Demonen worden uitgeworpen.
Lame people born lame getting up and walking.
Mensen die verlamd geboren zijn gaan weer
not one
lopen.
Or two.
Niet één of twee.
Hundreds.
Honderden.
How would you feel?
Hoe zou jij je voelen?
Boy, you'd be tempted to pray.
Jongen, jij zou wel tot trots verzocht worden.
Was Jesus tempted?
Maar werd Jezus
verzocht? Sure.
Ja.
What did he do?
Wat deed hij?
See the next verse.
Kijk naar de volgende
he
vers.
He would slip off into the wilderness.
Hij vertrok naar de woestijnen.
To pray.
En bad daar.
The most people pray before the healing meeting.
Weet je, de meeste mensen bidden voor de samenkomst.
Or before they preach.
Of voordat ze prediken.
Very few people go after the meeting is over. And say, Lord, I give you all the glory.
Er zijn maar weinig mannen of mensen die na de preek naar de Heer gaan, knielen en zeggen, Heer, ik geef u de eer.
If they did that,
als ze dat zouden doen,
they would go to greater heights in
zouden
their
ze
life.
Tot grotere hoogte in hun geestelijke leven
komen. Very few preachers do that. A lot of prayer meetings before the
er zijn maar
meeting.
Weinig predikanten die dat doen. Er zijn heel veel gebedssamenkomsten voor de samenkomst.
Very few after the meeting is
maar
over.
Heel weinig na de samenkomst.
Jesus prayed before and after.
Jezus bad voor en na de samenkomst.
Because he did not want even a smell of pride or taking the glory to himself for what happened.
Omdat hij ook niet een klein beetje trots wilde hebben dat hij de eer aan zichzelf zou
he
geven.
He was quick to give the glory to the Father.
Hij was heel snel om de eer aan de Vader te
and
geven.
Did not want to draw attention to himself.
En hij wilde geen aandacht naar hemzelf trekken.
He would tell people, don't tell anybody.
Hij zei soms tegen mensen
that you got healed.
Vertel tegen niemand
don't
dat je genezen
anybody
bent.
I did it.
Vertel niemand dat ik het heb gedaan.
Once they wanted to make him a king in John chapter 6, he ran off into the mountain.
In Johannes 6 wilden ze hem tot koning kronen en toen liep hij weg.
And Jesus says to us,
en Jezus zegt tegen ons,
learn from me, for I am humble of heart.
Leer van mij dat ik nederig ben van hart.
That is in Matthew's Gospel chapter 11.
Dat staat in Matthäus Evangelie hoofdstuk 11.
Matthew chapter 11.
Matthäus hoofdstuk 11.
And verse 29.
In vers 29.
Take my yoke upon you and learn from me.
Neem mijn juk op u en leer van mij.
For I am gentle and humble in heart.
Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.
Jesus never told us to learn from him how to sing.
Jezus heeft ons nooit gezegd: leer van mij hoe ik moet zingen.
How to heal the sick.
Leer hoe ik de zieken genees.
How to preach.
Hoe ik predik.
He told us to learn from him how to be humble.
Maar hij zei tegen ons: leer van mij om nederig te zijn.
And gentle.
En zachtmoedig.
Because humility and gentleness are not found in the race of Adam.
Want nederigheid en zachtmoedigheid vind je niet in het geslacht van Adam.
The two characteristics of the race of Adam are pride and hardness.
De twee kenmerken van het geslacht van Adam zijn trots en ruwheid.
The two characteristics of Jesus are humility and gentleness.
En de twee kenmerken van Jezus zijn nederigheid en zachtmoedigheid.
And he said, "Learn from me."
En hij zegt: leer van mij.
I'm sure all of you have read the Gospel of Matthew.
Ik weet zeker dat jullie allemaal het Evangelie van Matteüs gelezen hebben.
And if you've read the Gospel of Matthew, you've definitely read chapter 11.
En als je dat hebt gelezen, heb je zeker hoofdstuk 11 gelezen.
And you've definitely read verse 29.
En je hebt zeker vers 29 gelezen.
How many of you can honestly say?
Hoeveel van jullie kunnen eerlijk zeggen?
You have tried your best to learn humility from Jesus Christ.
Dat je best hebt gedaan om nederigheid te leren van Jezus Christus.
Have you ever gone to the Bible to meditate on the humility of Jesus Christ?
Ben je ooit naar de Bijbel gegaan om de nederigheid van Jezus Christus te overpeinzen?
That is how you can be free from pride.
Zo kun je vrijkomen van trots.
And then God will back you up wherever you go.
En dan zal God jou ondersteunen waar je ook gaat.
Temptation will come and God will back you up and you'll push temptation down.
De verzoeking zal komen en God zal je ondersteunen en je zult die verzoeking naar beneden duwen.
The devil will come and he will flee from you.
De duivel zal komen en hij zal van je wegvlieden.
He will give you grace, grace, grace all the time.
Hij zal je genade, genade, genade voortdurend
and
geven.
You will climb this mountain of perfection.
En je zult deze berg van volmaaktheid beklimmen.
And like it says in Proverbs 4:18.
En zoals staat geschreven in Spreuken 4 vers 18.
Your path will be like the path of the sun that rises brighter and brighter and brighter and brighter and brighter.
Jouw pad zal zijn als het pad van de zon wat steeds helderder gaat schijnen.
Why?
Waarom?
Because God is backing you and backing you and backing you.
Omdat God je voortdurend ondersteunt.
This is the most important thing.
Dit is het meest belangrijke.
All the empty praises that men give you.
Al die lege lofprijzingen die je van mensen krijgt.
Oh, he's a wonderful brother.
Oh, hij is een geweldige
broeder. Oh, he's a very spiritual sister.
Oh, hij is zo'n geestelijke zuster.
You know what you should do with all those appreciations?
Weet je wat je met al die complimenten moet doen?
Throw it in the trash can.
Gooi ze in de prullenbak.
Because that doesn't make you what you are.
Want dat maakt je niet tot wat je echt bent.
If 10,000 people call you a prophet, will you become a prophet?
Als 10.000 mensen jou een profeet noemen, word je dan een profeet?
No.
Nee.
If 10,000 people call you a holy man, will you become a holy man?
Als 10.000 mensen jou een heilige man noemen, ben je dan een heilige man?
Equally, if 10,000 people call you a devil, you don't become a devil either.
Maar andersom, als 10.000 mensen jou een duivel noemen, word je dan een duivel?
All the opinions of men, what are they worth?
Dus al die meningen van andere mensen, wat zijn ze waard?
Trash.
Vuilnis.
The praises of men, the criticisms of men, trash can.
De complimenten en de kritiek van mensen, vuilnisbak.
People called Jesus a prophet, they called him prince of devils.
Mensen noemden Jezus een profeet en ze noemden hem ook de prins van de duivelen.
He didn't care for that.
Het kon hem niks schelen.
He wanted the approval of his father.
Hij wilde de goedkeuring van zijn vader.
Father, what do you think of me?
Vader, wat denkt u van mij?
Learn humility from me, Jesus.
Leer nederigheid van mij, zei Jezus.
I was quite amazed once in studying the scriptures and the humility of Jesus.
Ik heb me erover verbaasd toen ik de schrift bestudeerde om de nederigheid van Jezus te begrijpen.
The Bible says all scripture is inspired by God.
De Bijbel zegt dat elk schriftgedeelte is geïnspireerd door God.
And is profitable for the man of God to become perfect.
En nuttig is voor de mens van God om onderwezen te worden tot volmaaktheid.
That's 2 Timothy 3, 16 and 17.
Dat staat in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17.
So, I was reading Matthew chapter 1 once.
Dus ik las op een keer Matteüs hoofdstuk 1.
All scriptures inspired by God.
Alle schrift is geïnspireerd door God.
And for 15 verses I read somebody was born to someone and someone was born to someone and someone was born to someone.
En in Matteüs hoofdstuk 1 las ik het geslachtsregister van Jezus Christus. Deze verwekte die, die verwekte die, die verwekte die.
And I said, Lord, how is this going to make me perfect?
En ik zei, hoe is dit nuttig om mij volmaakt te maken?
And the Lord said, read slowly, read carefully.
En de Heer zei, lees het langzaam, lees het zorgvuldig.
So I started reading slowly.
Dus ik begon het langzaam te lezen.
I said, I'm going to get something from this scripture for myself.
Ik zei, ik ga hier iets uitkrijgen
because
uit dit schriftgedeelte.
Because all scripture is inspired by God.
Want alle schrift is geïnspireerd door
so
God.
So as I meditated,
dus terwijl ik zo overpeinsde,
I saw something.
Zag ik iets.
In this list of so many sons, you know, the Jews would always put the male names.
In deze lijst van al deze zonen, weet je, de Joden schreven altijd de mannennamen op.
I saw the names of four women.
En ik zag daar de lijst, in die lijst de namen van vier vrouwen.
I said, wow, that's interesting. In the midst of all these male names, there are four women.
Ik zei, wow, dit is interessant. In die lijst staan vier vrouwennamen.
And this is the line of Jesus.
En dat is het geslachtsregister van Jezus.
You know, from heaven.
Vanuit de hemel.
Jesus was choosing his ancestral line.
Koos Jezus zijn geslachtsregister.
You and I could not choose that.
Jij en ik konden dat niet kiezen.
We were just born into some family. We didn't have a choice in that.
Wij werden gewoon in een bepaald gezin geboren. Daar hebben we niet voor gekozen.
There was only one person who was born into this universe, into this earth, who could choose from heaven. Which line shall I choose to be born from?
Er was maar één mens op aarde die zijn eigen geslachtsregister kon kiezen.
So he looked at the children of Israel.
En dus keek hij naar de kinderen van Israël.
And he was choosing which line he should come from.
En hij koos van welke lijn hij uitgeboren zou worden.
All of us would like to come from a very pure, holy line.
Oh, we zouden allemaal vanuit een puur en een rein geslachtsregister willen
look
komen.
Look at the line Jesus chose.
Maar kijk naar de geslachtsregister van
First
Jezus.
Woman was Tamar, verse 3.
De eerste vrouw, vers 3, was Tamar.
Her son
was Perez.
Perez was the son of Tamar.
En Perez was de zoon van Tamar.
And how did she get the son?
Hoe kreeg ze die zoon?
Through having sex with her father-in-law Judah.
Door seks te hebben met haar schoonvader Judas. Judah.
In your biography, would you like to write that in the first page?
Zou je dat in jouw biografie op de eerste bladzijde willen schrijven?
I came from a line where my father-in-law committed sin with his daughter-in-law and the child was born and I'm from that line.
Je zegt ik kom uit een geslachtsregister waar een vrouw seksueel contact had gehad met haar schoonvader en vervolgens een kind kreeg. Uit die lijn kom ik.
If it happened, you'd wipe it out. Don't put that in the Bible.
Als dat gebeurd zou zijn, zou je dat weghalen. Stop dat niet in de Bijbel.
Why did the Holy Spirit put it in the genealogy of Jesus?
Maar waarom liet de Heilige Geest dat opschrijven in het geslachtsregister van Jezus?
Who's the second woman?
Wie is de tweede vrouw?
The second woman mentioned there is Rahab, verse 5.
De tweede vrouw, vers 5, is Rahab.
Who married Salmon.
Die trouwde met Salmon.
And she was the grandmother of David.
Zij was de grootmoeder van David.
Or the great grandmother.
Of de overgrootmoeder.
And who was Rahab?
Wie was Rahab?
Rahab was the most well-known prostitute in the city of Jericho.
Rahab was de meest bekende prostituee in Jericho.
Would you put in your ancestral line a well-known prostitute?
Zou jij zo'n bekende prostituee in jouw geslachtsregister opnemen?
Even if there was a well-known prostitute in your ancestral line, you'd like to cover it out.
Zelfs al was er een bekende prostituee in jouw lijn, die zou je wegvegen.
The third one.
De derde.
Was Ruth.
Was Ruth.
Ruth was the, as I said, the great grandmother of David.
En Ruth was, zoals ik zei, de overgrootmoeder van David. Of de grootmoeder van
And
David.
Who was Ruth?
En wie was Ruth?
Ruth was a Moabitess.
Zij was een Moabiet.
Do you know who Moab was?
Weten jullie wie Moab was?
Moab was born when Lot committed sex, had sex with his daughter.
Moab was geboren toen Lot seks had met zijn eigen dochter.
Lot had sex with his daughter and got a son called Moab.
Lot had seks met zijn eigen dochter en kreeg een zoon Moab.
From Moab came Ruth.
En uit Moab kwam Ruth voort.
Say, Lord, what type of line are you choosing as your ancestry?
Wat is voor geslachtsregister?
There's one more woman.
En er is er nog één.
And that is in verse 6, Bathsheba.
En dat is in vers 6, Bathsheba.
The wife of Uriah.
De vrouw van Uria.
David committed sin with her and killed her husband.
David pleegde overspel met haar en doodde haar man.
What a line Jesus chose.
Zeg, wat een geslachtsregister heeft Jezus gekozen.
And you know what I learned from that?
En weet je wat ik daaruit leerde?
Jesus says.
Jezus zegt.
I did not come for holy people.
Ik ben niet gekomen voor heilige mensen.
I came for sinners.
Ik ben gekomen voor zondaars.
I came for those who committed all types of worst sexual sin.
Ik ben gekomen voor die mensen die die ernstigste seksuele zonde begaan hebben.
I came to save fathers who committed sex with their daughters.
Ik ben gekomen om vaders die seks hebben gehad met hun dochters te
And
redden.
And fathers-in-law who committed sex with their daughters-in-law.
Schoonvaders die seks hebben gehad met hun schoondochters.
I worship Jesus.
En ik aanbad Jezus.
He didn't act holy like me.
Hij deed niet heilig zoals ik.
He was holy, the holiest person on earth.
Hij was heilig. Hij was de heiligste mens op aarde.
But he identified himself with the worst sinners on earth.
Maar hij identificeerde zichzelf met de ernstige zondaren op aarde.
That's where I see his humility.
En daar zie ik zijn nederigheid.
He did not want a name. I've got a pure ancestry.
Hij wilde niet de naam hebben dat hij een zuiver geslachtsregister had.
There are many examples like this we see.
En we kunnen heel veel van dit soort voorbeelden noemen.
Let me show you another one.
Laat me je er nog één tonen.
In Matthew chapter 12.
In Matthäus hoofdstuk 12.
We read once he cast out a demon.
Daar lezen we dat hij een keer een demon
Matthew
uitdreef.
12 and 33 and 34.
12. Sorry. Vers.
Yeah, Matthew chapter 12.
Matthäus 12.
And verse 22 and 23.
Vers 22 en 23.
A demon was cast out and the people said, "Wow, this is the son of David."
Er werd een demon uitgedreven en de mensen zeiden, "Wow, dit is de zoon van David."
And the Pharisees said, "No."
En de farizeeën zeiden, "Nee."
He is casting out demons by the ruler of demons, Beelzebul.
Hij drijft de demon alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de
they
demonen.
They called Jesus the ruler of demons.
Ze noemden Jezus de aanvoerder van de demonen.
You know, in the Old Testament, when Miriam criticized Moses.
Weet jullie in het Oude Testament toen Miriam haar broer Mozes bekritiseerde?
You read in Numbers chapter 12.
Dan lees je in Numeri hoofdstuk 12.
Miriam criticized Moses, saying, "Why did you marry that non-Israelite woman?"
Miriam bekritiseerde Mozes en zei, "Waarom ben je getrouwd met die niet-Israëlitische vrouw?"
You know what Miriam got?
Weet je wat Miriam kreeg?
For criticizing God's servant.
Vanwege het bekritiseren van Gods dienstknecht.
You know the story?
Kennen jullie het verhaal?
She got leprosy.
Ze kreeg melaatsheid.
Now here is someone criticizing the Son of God.
Nou hier is iemand die bekritiseert de Zoon van God.
Saying you're the prince of demons.
Hij zegt hij is de aanvoerder van de demonen.
You know what they got?
Weet jullie wat zij kregen?
Forgiveness.
Vergeving.
That is humility.
Dat is nederigheid.
That when somebody calls you the prince of devils.
Dat als iemand jou de aanvoerder van de demonen noemt.
Jesus said.
Dan zegt Jezus.
Verse 32.
Vers 32.
Have you spoken a word against the Son of Man?
Wie een woord spreekt tegen de Zoon des Mensen?
It's forgiven.
Het zal hem vergeven worden.
I asked the Lord once.
Ik vroeg de Heer op een
keer.
I said,
"Lord, you always call yourself Son of Man, Son of Man, Son of Man."
Ik zei, Heer, u noemt uzelf steeds Zoon des Mensen. Waarom?
Lord, what does that mean?
Wat betekent dat?
And the Lord said.
En de Heer zei.
To me.
Tot mij.
It just meant I'm an ordinary man.
Het betekent dat ik gewoon een mens was.
I said, "Lord, you called yourself an ordinary man when you were on earth."
Heer, u noemde uzelf een normaal mens toen u op aarde was.
I see so many Christian preachers who think they are very big.
Ik zie zoveel christelijke predikanten die zichzelf zo groot maken.
They are not ordinary men.
Het zijn helemaal geen gewone mensen.
They are reverend and right reverend. And
ze hebben titels als dominee of reverend.
Archbishop.
Aartsbisschop.
Cardinal and
kardinaal,
pope and
paus.
Jesus, he was an ordinary man.
Maar Jezus, hij was een normaal mens.
He was Almighty God on earth and he walked as an ordinary man.
Hij was de almachtige God op aarde en toch wandelde hij als een normaal mens.
And when I saw that,
toen ik dat zag,
it really humbled me.
Toen verootmoedigde mij dat.
I said, "Lord, I want to be an ordinary man till the end of my life."
Ik zei, Heer, ik wil tot het einde van mijn leven een normaal mens zijn.
The last day of his earthly life.
En op de laatste dag van zijn aardse leven.
He was not a director or a chairman sitting on a chair.
Was hij niet de directeur of een bestuurslid?
He was washing his disciples' feet.
Nee, hij waste de voeten van zijn discipelen.
And I said, "Lord."
En ik zei, Heer.
When I come to the end of my life.
Als ik aan het einde van mijn leven.
I don't want to be a chairman or director of anything.
Dan wil ik geen directeur of bestuurslid zijn.
I don't want to be a reverend or right reverend or.
Ik wil geen dominee of een aartsbisschop zijn.
I just want to be an ordinary brother washing the feet of my fellow believers.
Ik wil gewoon een simpele broeder zijn die de voeten van zijn medegelovigen wast.
Where do you see Christian leaders like that?
Waar zie je dat soort leiders in het christendom?
Oh, there's so much of this in the world today. Christian leaders with bodyguards going all around with them.
Je ziet zoveel christelijke leiders die met bodyguards rondlopen.
This is not the true Jesus.
Dat is niet de waarachtige
Jezus.
They are
not following Jesus.
Ze volgen Jezus
That's
niet.
Why they don't get grace.
Daarom krijgen ze ook geen genade.
The Bible says, "Let us run the race looking unto Jesus, the author and finisher of our faith."
De Bijbel zegt, laten we de wedloop lopen terwijl we ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof.
The most wonderful life that any human being ever lived on earth was the one Jesus lived.
En het mooiste leven wat iemand ooit heeft geleefd op aarde was het leven van Jezus.
Meditate on him.
Overpeins hem.
His humility.
Zijn nederigheid.
Always. He never sought to make himself inconvenient others in any way.
Hij zocht ernaar om nooit een ander tot last te zijn.
Let me show you another example.
Laat me je nog een voorbeeld tonen.
You know, Jesus lived in Capernaum.
Weet je, Jezus leefde in Capernaum.
After he left his home.
Nadat hij zijn thuis vertrokken
at the age
was.
Of 30.
Toen hij 30 was.
And he used to walk to Jerusalem very often.
En hij wandelde vaak naar Jeruzalem.
That's about 100 kilometers.
Dat is ongeveer 100 kilometer.
Sometimes you read in the Bible Jesus went from Galilee to Jerusalem.
Soms lees je in de Bijbel dat Jezus ging van Galilea naar Jeruzalem.
One sentence.
Eén zin.
But if you look at the map in the back of your Bible.
Maar als je op de kaart kijkt achter in je Bijbel.
See, that was 100 kilometers.
Dan zie je dat wat er in één zin gebeurt wel 100 kilometer is.
He didn't have a chariot.
Hij had geen koets.
He walked 2 days to reach there.
Hij moest 2 dagen lopen om daar te komen.
And he walked 2 days back.
En hij wandelde 2 dagen terug.
So one day when he came to Jerusalem and he was preaching in the temple in John chapter 7.
Dus in Johannes 7, op een dag toen hij in Jeruzalem kwam en hij predikte in de tempel.
It was such a powerful message.
Was het zo'n krachtige boodschap.
That people said in John chapter 7.
Dat de mensen zeiden in Johannes hoofdstuk 7.
Verse 46.
Vers 46.
Nobody has ever preached like this man.
Nooit heeft een mens zo gesproken als
deze
mens.
That's the most wonderful sermon I've ever heard in my life.
Dat is de mooiste preek die ik ooit in mijn leven heb gehoord.
His enemies said that.
Dat zeiden zijn vijanden.
And everybody was tremendously blessed.
En iedereen was enorm gezegend.
And the end of the day.
En aan het eind van de dag.
Listen to this.
Luister goed.
Verse 53.
Vers 53.
Everybody went to their own house.
En ieder ging naar zijn huis.
At the end of the day.
Aan het eind van de dag.
And the next sentence.
En de volgende zin.
But Jesus went to the Mount of Olives.
Jezus echter ging naar de Olijfberg.
Why was that?
Waarom?
Why is it nobody invited Jesus to their home?
Waarom nodigde niemand Jezus uit om bij hem thuis te komen?
Why was there nobody who said, Lord, you're from Capernaum, you got no home here, please come and stay with me?
Waarom zei niemand, Jezus, u komt uit Capernaum, u heeft hier geen thuis, waarom blijft u niet bij mij?
Nobody asked him.
Niemand vroeg hem dat.
Everybody went to their own home.
Iedereen ging naar zijn eigen huis.
And Jesus was alone.
En Jezus was alleen.
He said, okay.
Hij zegt oké. Okay.
Nobody's called me.
Niemand heeft mij geroepen.
It's not raining.
Het regent niet.
I can go and sleep under the trees.
Ik kan onder de bomen gaan slapen.
And he went there and slept.
En hij ging naar de Olijfberg
no
en sliep daar.
No complaint against anybody.
En hij klaagde niet over niemand niet.
That is humility.
Dat is nederigheid.
When people don't do something they should do for you.
Als mensen iets niet doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen voor jou.
And you have no complaint.
En jij klaagt niet.
You thank God and go and find a place to take care of yourself.
Je dankt God en je vindt een manier om voor jezelf te zorgen.
And the next morning, John 8 verse 2, he came into the temple.
Johannes 8 vers 2 en 's morgens vroeg kwam hij naar de tempel.
And all the people came and sat down.
En al het volk kwam naar hem toe.
And nobody asked him, hey, by the way, Lord, where were you last night?
En niemand vroeg hem, oh trouwens, heer, waar was u eigenlijk gisteravond?
The thoughtlessness of people.
De gedachteloosheid en onbedachtzaamheid van de mensen.
Jesus had no complaint.
Maar Jezus klaagde niet.
And he did not try to very cleverly introduce it into his message, saying, last night when I was sleeping under the mount of trees in the Mount of Olives.
Hij probeerde het niet op slinkse wijze te injecteren in zijn boodschap door te zeggen, gisteren toen ik op de Olijfberg sliep.
You know how sometimes we introduce certain subjects to make other people feel awkward because they didn't help us.
Soms injecteren wij wel eens vreemde dingen in onze boodschap zodat anderen zich een beetje ongemakkelijk gaan voelen.
Proud people do that, a humble person never does it.
Trotse mensen doen dat, maar nederige mensen niet.
These are the little places in scripture where you can learn humility from Jesus.
Dit zijn de kleine plaatsen in de schrift waar je nederigheid van Jezus kunt leren.
I just gave you 2 or 3 examples.
Ik heb je net 2 or 3 voorbeelden gegeven.
You can read the gospels and do some homework and learn humility from Jesus.
Je kunt de evangelie zelf lezen en je huiswerk doen en leren van de nederigheid van Jezus.
Make him your example.
Maak hem tot jouw voorbeeld.
And I'll tell you something.
En ik zal je dit zeggen.
God will back you day and night.
God zal jou dag en nacht ondersteunen.
If you're a preacher, he'll stand with you in the pulpit every single time. You stand there.
Als jij een predikant bent, dan zal hij altijd naast je staan op het podium.
You will never preach a boring sermon for the rest of your life.
Jij zult voor de rest van je leven nooit een saaie preek geven.
And he will support you.
En hij zal je ondersteunen.
If you're sick, he'll support you and heal you.
Als je ziek bent, zal hij je ondersteunen en genezen.
And you will
geven.
Fulfill God's plan for your life.
En hij zal Gods plan voor jouw leven vervullen.
And no man will be able to stand against you all the days of your life.
En geen mens kan gedurende jouw leven tegen je opstaan.
And no sin will be able to stand against you all the days of your life.
En geen zonde kan tegen je opstaan in je leven.
God gives his grace to the humble.
God geeft zijn genade aan de nederige.
He resists the proud.
En hij wederstaat de hoogmoedigen.
When a man becomes proud,
als een man trots wordt,
God moves from the back to the front.
Dan beweegt God van achter hem naar voren.
And he starts pushing us back.
En dan duwt God ons terug.
And the devil is already pushing us back.
Nee, het is niet zo dat hij ons terug hoeft te duwen, want dat doet de
on
duivel.
On top of that, God also starts pushing us back.
Maar als God ons ook terugduwt,
you're finished.
Geef het maar op.
That's why many people don't make spiritual progress.
En daarom gaan mensen niet geestelijk vooruit.
No spiritual progress.
Er is geen geestelijke vooruitgang.
20 years after they are converted,
20 jaar nadat ze wedergeboren
zijn, they are still getting angry, exactly like that.
Ze worden nog steeds boos, net als 20 jaar daarvoor.
20 years after they are converted,
20 jaar na hun bekering,
they are still slaves to dirty thoughts, just like on the day they were converted.
Slaven van onreine gedachten net als op de eerste dag.
20 years after they are converted.
20 jaar na hun bekering.
They're still anxious and fearful, just like in 20 years earlier.
Zijn ze nog net zo angstig en bezorgd als daarvoor?
What have they improved in?
wat zijn ze dan verbeterd?
They sing better.
Ze zingen beter.
They make more money in their business.
Ze verdienen meer geld in hun bedrijf.
They haven't become more like Jesus.
Ze zijn niet meer zoals Jezus geworden.
You know why?
Weten jullie waarom?
God is not supporting you, he's opposing you.
Omdat God je niet ondersteunt. Nee, hij weerstaat je.
Wake up.
Word wakker.
And ask yourself, why is God opposing me?
En vraag jezelf af, waarom weerstaat God mij?
Can I keep on losing my temper if God is supporting me?
Zal ik steeds mijn geduld verliezen als God me zou ondersteunen?
Can I live with dirty thoughts if God is supporting me?
Zal ik nog steeds met vunzige gedachten leven als God me ondersteunt?
God is not supporting me.
God ondersteunt mij niet.
Why?
Waarom?
You may have got a reputation before people that you're humble, but God does not think so.
Je hebt misschien de reputatie voor de mensen dat je nederig bent, maar God denkt dat niet.
We must wake up.
We moeten wakker worden.
Lord, free me from pride.
Heere, bevrijd mij van trots.
God will answer your prayer.
En God zal jouw gebed verhoren.
Look to Jesus.
Kijk naar Jezus.
Follow his example.
Volg zijn voorbeeld.
Let's pray.
Laten we bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
We pray that you will make your word living and ringing in our hearts.
We bidden dat u uw woord levend zult maken in onze
Not
harten.
Not for one or two days, but all the days of our life.
Niet voor één of twee dagen, maar voor alle dagen van ons leven.
We pray in Jesus' name.
En dat bidden we in Jezus' naam.
Amen.
Amen.